En dan te bedenken dat u straks allemaal muzikant of vrouwelijke muzikant bent. Elk een harp. Ja, of een citer, gitaar. Zoiets in elk geval. Zo gaat u de Heere lof zingen en hem prijzen. Als het om Babel gaat in het Nieuwe Testament, dan is er niets meer van een citer, dan is er niets meer van een bazuin, dan is er niets meer van iemand die zingt, dan is er niets meer van enige kunst. Alles is dan weg. Geen stem van bruid of geen stem van bruidegom. U vindt dit in Openbaring 18 aan het eind. Al die dingen zijn er dan niet meer voor de ongelovigen. Maar voor de gelovigen blijft een citer. Blijft er bazuingeluid, blijft er muziek, blijft er kunst. De gelovigen horen de stem van de bruidegom. En de bruidegom hoort de stem van de bruid. Want die dingen blijven door Gods genade. U en ik zijn gezegend als we de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser. En dat is een bijzonder voorrecht. Ik wil graag met het oog op ons onderwerp van vanavond lezen iets uit Exodus 17. Daar begin ik. Ik heb wat meer teksten, maar daar wil ik graag beginnen. Exodus 17. Vers 4. Het gaat erom dat ze geen drinken meer hebben. Het volk, zegt vers 3, smachtte daar naar water. Vers 4. Toen riep Mozes tot de Heere: wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes: trek voor het volk uit. Neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Ik heb al jaren geleden gedacht, ik ben blij dat ik Mozes niet geweest ben. Stel dat de Heere tegen u zegt, ik sta hier pal voor je. En nu moet je je staf nemen, je stok nemen en dan moet je slaan. Risico lopen hem te raken, zat er diep in. En toch deed Mozes het. En het Nieuwe Testament zegt van deze gebeurtenis, de steenrots nu, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, was Christus. Vanavond gaat het over bron en stroom van levend water. Nu, die steenrots blijkt een bron te zijn. Bron van levend water. En Mozes heeft dit zo mogen doen. Israël had geen water meer. Ze zouden van dorst omkomen. En de Heer heeft vanuit die rots een rivier gegeven. Andere tekst zegt zelfs een rivier die hen volgde. Moet je nagaan. We praten dan over een bepaalde bedding, de loop van een rivier. Nou, die rivier heeft hen gevolgd en is altijd een bron van verkwikking geweest. Daarover gaat het vanavond. Een bijzondere zegen van de Heer. En dat is al begonnen in het paradijs, waar een rivier ontsprong. Daar, een bron dus, in het paradijs. Een rivier ontsprong en die rivier heeft zich later in 4 stromen gesplitst. Waarvan de Eufraat en de Tigris de bekendste zijn. Maar daar lag dus al een bron van zegen, een bron van levend water, van opspringend water in het paradijs. En die bron is een geweldige zegen geweest voor het hele Midden-Oosten. We weten niet wat je er allemaal van denken kunt of denken mag. Ik had afgelopen zondagavond een inleiding, een toespraak over het boek Jona. En dan vraag je je af, wat moet ik opnieuw daarvan zeggen? Natuurlijk, iedereen weet ongeveer hoe het afloopt met Jona. Dat hebben we al geleerd op school, toen Jona en de walvis zat. Nou, walvis is het niet geweest, dat kan ik u echt verzekeren. Maar wel een grote vis, een zeemonster. Een keelgat van een walvis zou zo klein zijn, dat kan helemaal niks door bijna. Toch wel een beetje, maar het is behoorlijk gegroeid. Maar niet iemand opslokken. Maar een potvis zou dat wel geweest kunnen zijn. Een zeemonster kan dat ook geweest zijn. Maar het gaat maar om het volgende. Israël had tot zegen moeten zijn voor de volkeren vanaf Abraham. Vanaf het binnengaan in het beloofde land. Ze hadden die zegenstroom van de Heere moeten laten zien. Het is niet gebeurd. Het Nieuwe Testament zegt zelfs van Israël dat vanwege hun gedrag de naam van de Heere gelasterd wordt. U vindt dat in de brief aan de Romeinen. Hun houding is niet goed geweest. Soms een ogenblik, tijd van Salomo, een moment in het leven van Elisa dat er een enorm diner wordt aangericht voor de vijanden. Ze hebben daar ineens zitten eten, midden in de hoofdstad. Denkend, dit gaat nooit goed aflopen. Nu wel. Maar Jona is een beeld van Israël. Ook een beeld van Israël. Ze hadden tot zegen moeten zijn, maar ze wilden niet. En ze hebben bewust een andere keus gevolgd. En ze hebben de vrachtprijs, de prijs, daarvoor betaald. Ik hoop niet dat ik het te scherp zeg, maar ik denk dat u dan ineens het boek Jona gaat begrijpen. Jona wilde niet, maar de Heere zegt, ik handel dit zelf af. En als Jona op de vlucht is, eigenlijk aan het zwerven is voor de Heere, dan moet hij daar op het schip waar hij toen geboekt heeft bekennen, erkennen en belijden dat het om hem is, dat die storm is ontstaan, dat de onstuimigheid is gekomen. En je moet mij overboord werpen. Het is zo bijzonder dat je dit ziet in Israël. Er komt een moment dat ze dat ook zullen zien. Dat ze echt zullen zien dat ze een andere keuze hebben gemaakt. Dat ze zelf verkeerd kozen. En dat ze in de woelige golven, in de baren van oordeel en onrust zijn terechtgekomen. En de zeelui die denken, nou ja, dat is dan wat een man ervaart die tegen de Heere ingaat. Maar de Heere beschikt aan een grote vis of een zeemonster en brengt Jona weer aan land. Zal ik het voorzichtig zeggen? De Heere heeft Israël gezien en ze hebben niet juist gehandeld. Het is om hun ontrouw dat de 10 stammen naar Assyrië zijn gegaan. Het is om hun ontrouw dat de 2 stammen naar Babel zijn gegaan. En ze zijn in de golven, in de baren, in de onrust terechtgekomen. Maar de Heere heeft een groot zeemonster beschikt. En Jona is opgeslokt geweest. 3 dagen, 3 nachten, zegt de Bijbel. En weer aan land gekomen. Begrijpt u het ongeveer wat er vandaag de dag gebeurt? Ergens in die woelige zee, de Volkerenzee, ergens in de woelige zee, Openbaring 17. Ergens in die woelige zee is een enorm monster. En dat slokt Israël even op. Maar brengt Israël weer aan land. Ze komen weer aan land, daar waar ze horen. En van waaruit ze opnieuw tot zegen zullen zijn. En dan wel gehoorzaam. Dat komt nog. Dat hele verhaal van het boek Jona is niet zomaar een verhaal. Dit is een profetie. Het is een profeet, notabene uit Nazareth. De schriftgeleerden zeiden vroeger tegen Nicodemus, ga maar na dat er uit Nazareth geen profeet opstaat. Nou, er stond wel een profeet op het Nazareth. Dat is iemand die naar de volkeren ging. Die met het heil naar de volkeren ging. Met de zegen van God bij de volkeren kwam. Dat is precies wat er gebeurd is. En je ziet dat terug in het boek Jona. Maar Jona is ook een type van onze Heer Jezus. Duidelijk. Matthäus 12. De mensen willen een teken, maar dat zal geen teken krijgen dan het teken van Jona. En het teken van Jona is dat er iemand is die zegt, het is mijn schuld. Het was om mij. De Heer Jezus zelf heeft nooit een ongehoorzaamheid gedaan of gekend. Maar hij heeft wel de schuld op zich genomen. Wat ik niet geroofd heb, hoor je hem zeggen, dat moet ik toch teruggeven. Het is de Heer Jezus die tot in de kleinste details de vrachtprijs ging betalen. En die zei, offer mij, geef mij maar over, dan zal de storm tot een zacht suizen worden. En dat gebeurde. Dat is ook de Heer Jezus. U en ik kijken naar dit soort bijzondere Bijbelboeken, en dan wordt ineens de glans van dat Bijbelboek anders. Nog een keer, het getuigenis van Jezus is, het openbaar maken van de Heer Jezus is de geest van de profetie. Nou, van Jona ook. En de Heer Jezus noemt Jona een profeet. Nou, en de mensen zeggen, dat kan helemaal nooit, dit bestaat niet. Nou, zolang de Heer Jezus ditzelfde gebeuren herhaalt, onderstreept, dan hoeft u niet meer te luisteren naar de criticus die zegt dat dat niet kan, of dat dat niet zo hoort, of dat het op de een of andere manier heel anders is, dat het een soort verhaaltje is. Het is geen verhaaltje, het is het woord van God, het is profetie. En profetie heeft altijd als ondertoon het openbaar maken van de Heer Jezus, altijd. En dat zijn geweldige dingen. En dat is ook zo bij gebeurtenissen en ook zo bij de situatie zoals hier, dat een rots geslagen wordt en dat uit een geslagen rots een stroom van zegen komt. Nog een keer, Mozes moest die rots slaan. Niet twee keer zoals hij gedaan heeft, dat laat ik even staan voor wat het is. Maar de eerste keer heeft de Heer nadrukkelijk gezegd, je moet op die rots slaan. Ik sta voor je op die rots. Nou ja, ik stel me dat ervoor, hoe ver de Heer Jezus van me afstaat, of de Heer van me afstaat. Maar dat moet dan slaan. Je zou niet durven. Heer, stel dat ik u zou raken. Misschien zou de Heer dan zeggen, ja, maar ik moet ook geraakt worden. Dat denk ik. Hoe dan ook, de zegenstroom was er. En dat is het begin van een hele serie teksten. We vinden teksten in Zacharia 14, dat er ooit een tijd gaat komen dat uit Jeruzalem een enorme stroom van zegen gaat vloeien. De volkeren zijn dan in de buurt van Jeruzalem en ze zullen het meemaken. De zegen die ze nooit hebben meegemaakt, zullen ze dan meemaken. De tweede kans van Israël, zou ik bijna zeggen. Zoals jij en ik misschien vaak een tweede kans gekregen hebben. Ik heb ook één keer echt gevoeld dat de Heer me een tweede kans gaf. Ik wou iemand vertellen van de Heer Jezus en dat lukte niet, dat ging niet, het is helemaal mislukt. En ik heb gebeden om een tweede kans in 4, 5 dagen, 3, ik weet niet meer hoeveel dagen, maar het kan ook wel 3 geweest zijn, weer naar naartoe en de opening was er. De Heer doet dat. En als jij ongehoorzaam bent, terwijl je weet dat je iets moet doen voor de Heere, dan weet je ook dat je misschien wel de vrachtprijs gaat betalen. En toch mag je vragen, Heere, ik wil zo graag in uw dienst zijn. Ik wil graag doen wat u van me vraagt. Ik wil zo graag in harmonie met uw leven. Hij wil je een tweede kans geven. Dit doet de Heere 2 maal, 3 maal met de mens. In het algemeen is dat al zo, in het boek Job. In het algemeen al. Dus ieder mens heeft een tweede of een derde kans. Sowieso. Ook de grootste ongelovige die heeft 2 of 3 opgelegde kansen. Hoe? Laat maar los. Maar ze zijn er wel. En gelovigen mogen zeggen, Heere, u wilt ook door mij heen uw heerlijkheid, uw glorie laten zien. Nu, dat is het begin. Maar ook het boek Ezechiël, daar wil ik nu verder een tekst van lezen, uit het boek Ezechiël. Hoofdstuk 47, Ezechiël 47, daar gaat het over de toekomst van Jeruzalem, de toekomst van het huis van de Heere in Jeruzalem en de dienst aan de Heere die dan in Jeruzalem zal plaatsvinden, Ezechiël 47, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis en zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. In de richting van de Dode Zee. Dat blijkt ook uit de tekst. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Dat was bij de tabernakel zo, dat is ook bij de tempel zo. De tempel van Salomo, maar ook bij de tempel in de toekomst. En het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Dat kon je waarnemen. Het komt daar in de buurt van het altaar vandaan. De Heere heeft namelijk maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat heb ik vaker geroepen. Dat zegt Exodus al, bij de wetgeving. Angst en afstand is het gevolg van wetgeving. De Heere had gesproken en ze waren bang. Al die Israëlieten stonden op grote afstand te sidderen en te beven. En de Heere zei, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En de Heere begint dan over het altaar te spreken. Nou, het altaar is het kruis van de Heer Jezus. Dat wist u al. De zegenstroom begint dus bij dat altaar. En hier is dat zo. Er komt een zegenstroom vandaan ten zuiden van het altaar. Nou, dan gaat Ezechiël naar buiten door de noorderpoort en buitenom naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. En toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el, zeg maar 500 meter, en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot aan de knieën. Toen mat hij weer 1000 el en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot aan de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee uitgestort, wordt het water gezond. En de zee die daar bedoeld is, is niks anders dan de Dode Zee. En daar zullen vissers zijn. Vers 9, middenin, daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, vanaf Engedi tot Eglaim. En ze zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. De Grote Zee is in de taal van het boek Ezechiël, maar in de hele oude tijd, de Middellandse Zee. Daar was veel vis, nog. Er wordt gevist. Maar de Dode Zee, nou ja, dat is dood. Ik heb er 2 keer in gedreven. Nou, als ik erop kan drijven, dan is het erg zout. Ik heb gezien dat er nog meer mensen dreven op hetzelfde moment, dus het lukt allemaal. We hebben de krant gelezen, we hebben het blad Zoeklicht gelezen. De eerste reis dat ik maakte was met het Zoeklicht, of voor het Zoeklicht. En ja, dan word je geacht zo'n foto op te sturen, dat je met Zoeklicht daar al liggend. Nou, ik vind geen reclame voor het blad Zoeklicht, dat je alleen maar de link kunt lezen als je in de Dode Zee ligt. Nee, maar goed, u weet wat het is. En we maken allemaal grapjes dat er zoveel vis zit en zo. Onzin. Maar dat komt wel. En dat komt in de toekomst. Dat gaat gebeuren. Als er vanuit het huis van de Heere, vanuit het altaar in het huis van de Heere, een zegenstroom gaat brengen waaraan je tot aan je enkels kunt gaan, tot aan je knieën kunt gaan, tot aan je heupen kunt gaan en waarin je uiteindelijk kunt gaan zwemmen. Iedere keer een stukje verder. En ik ben er diep van overtuigd dat elke gelovige dit vandaag al mag ervaren. Niet omdat je daar bent, ook niet omdat dit nu al gebeurt, omdat die zegentijd nu al zou zijn aangebroken. Dat moet nog komen, dit is toekomstig. En opnieuw is het een profeet Ezechiël en een profeet vertelt van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het gaat over hem. En hij is de bron van zegen. Niemand anders. U bent de bron van zegen. die in het heiligdom ontspringt, zingt een lied. En dat is heel bijzonder. Hij is die bron van zegen. Hij is die rots die geslagen werd, waardoor zegenstroom ontstaat. Hij is het die in het paradijs het centrum is, bij de boom des levens staat. Hij is de boom van het leven die vrucht geeft. Dat is de Heer Jezus. Alles duidt op hem. Alles gaat over hem. En al die profetieën zijn samengevoegd een geweldig stukje illustratie van het grote van onze heiland. Ik hoop dat u hem kent, dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, dat je echt weet, er is niets meer tussen God en mij. Ik mag echt weten dat hij mijn heiland is. Dan kun je ook zeggen, hier, als ik dan bij het kruis ben en van daaruit verder ga, dan zijn er momenten dat ik de zegen misschien niet zo driftig ervaar, niet zo overvloedig ervaar. Misschien is het een stroompje tot aan je enkels. En een beetje verder, mag ik het zeggen? Een paar jaar verder, 1000 el verder, 500 meter verder, knieën. Het heeft eerst te maken met je enkels, met de manier waarop je loopt. Vervolgens hoe je je kunt bukken en buigen, knieën. En dan tot aan je heupen, waarmee je dus ook verder kunt gaan. En dan is het uiteindelijk een stroom waarin je kunt gaan zwemmen. Heb je ooit in je eigen leven een meetlat gebruikt, een meetlint gebruikt, meetlint hier, om je geestelijke groei eens af te meten? Wat is geestelijke groei? Nou, dat is niet dat je alle orthodoxe voorschriften kent. Of dat je precies weet of de burgemeester van Haren vanavond wel of niet mag aanblijven. Dat hoor je vanavond wel later in het nieuws. Ook niet of er vanavond misschien een paus wordt gekozen in de Sixtijnse kapel. Maar de zegen, de geestelijke groei is dat je toeneemt in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. Zegt 2 Petrus 3. Opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Dat is geestelijke groei. En als u niets van de Heer Jezus hoort, dan gaat u honger lijden. En dat kan heel lang gecompenseerd worden door allerlei verhalen. Dat kan gecompenseerd worden door zeer veel activiteiten. Dat is de beste methode om het zwijgen op te leggen. Enorme drive om van alles te doen. Te timmeren, te metselen. Ik heb het niet alleen over gebouwen, maar gewoon bezig zijn, druk doen. Druk, druk, druk. En geen tijd om naar hem te luisteren. Maar stel nu eens dat je een meetlint zou krijgen vanavond en je zou 1000 el in je eigen leven afmeten. Je kunt geen el aan je lengte toevoegen. Er is hetzelfde taalgebruik. 1000 el. En dan is echt vragen, wat geniet ik, hoe geniet ik, waar sta ik nu in die zegenstroom van de Heere? Ik heb van iemand geleerd, ik heb het later veelvoudig gebruikt. Ik zwem principieel alleen in het geld, zei die spreker. En als ik geen geld heb, nou, dan zwem ik niet. Wij kennen die uitdrukking en we bedoelen er eigenlijk mee dat de overvloedige zegen van financiële aard, die is zo geweldig, daar zwem ik in. Dat kennen we nooit meer. Iemand zwemt in het geld. U zegt dat misschien wel. Ik hoorde dat ik een keer gewoon zwemmen in het geld. Nu, zwemmen in de zegen van de Heere betekent in de overvloedige zegen van de Heere bijna ten onder gaan. Zo overweldigend. En wie is dan die zegen? Nou, dat blijkt uit het boek Openbaring, daar kom ik straks nog. Dat blijkt de Heer Jezus zelf te zijn. Het gaat echt om hem. Maar in het boek Ezechiël al zo prachtig omschreven. En dat is nog nodig in de toekomst. Dit is nog voor straks. Als die tempel er zal zijn, nou, die tempel is er nog niet. U weet dat op de plek waar die tempel zou moeten komen nu nog een islamitisch heiligdom aanwezig is. Moet nog weg. Zal echt een probleem gaan geven, maar moet wel weg. Er gaat iets desastreus gebeuren. Dat geeft aanleiding tot, ik weet niet wat voor conflict misschien, maar hoe dan ook, daar gaat het wel gebeuren. En er zal een huis van de Heere staan. En er zal een altaar zijn van een afmeting zoals er nooit geweest is. Met een vuurhaard. Ik was bij het woord Ariel, maar daar wou ik naartoe. Een vuurhaard met de naam Ariel, leeuw van God. De leeuw van God, dat is de vuurhaard van het altaar. En daar zijn de priesters, de zonen van Zadok, steeds bezig om het offer te bereiden. Elke keer opnieuw. En al die vragen die gesteld worden van, zullen er dan toch weer dierlijke offers gebracht worden? Ja. Ja, maar dat offer is toch allemaal al geweest? Al die offers van vroeger, die dierlijke offers, die wezen toch heen naar de Heer Jezus? Ja, dat klopt, ja. Maar u en ik verkondigen de dood van de Heer Jezus. En we hebben een altaar, zegt het Nieuwe Testament in de brief van de Hebreeën. En we mogen met het offer komen. En we denken terug aan de Heer Jezus. En dan zullen zij al offerend terugdenken aan dat wat op het kruis is gebeurd. Wat het offer aller tijden is geweest. Dat komt nog. Maar dat is Ezechiël, toekomst. Zacharia 14, ik zei het zo pas al. Een wat kortere, een wat compactere vorm van Ezechiël, maar toekomst. Duidelijk toekomstig. Niet nu, straks. Maar jij en ik staan nu in de volle zegen van de Heere. En dat is best even moeilijk, want wij zeggen, ja, hoe gaat dat dan als ik rood sta bij de bank of, nou ja, weet ik veel wat voor argumenten heb. En sommigen hebben daar ook een oplossing voor. Dan moet je naar die prediker of dan moet je naar die club of dan moet je naar dat land gaan. Ja, daar zijn allerlei opties. Nou, vergeet het maar. Het is genieten van de Heer Jezus. En ik zou zo graag willen dat je eerlijk de vraag stelt, Heere, die verkwikkende stroom, die is er. Dat is een lied in de bundel Opwekking, dat zegt, bron van levend water ontspringen nu in mij. Nou, dat is niet in mij ontsprongen. Dat refereert een beetje aan Johannes 7, waar de Heer Jezus door de Heilige Geest er een fontein van water vanuit je binnenste zal opspringen. Dus daar denkt dat lied aan, zal ik maar zeggen. Maar ze komen uit bij de Heer Jezus, bij de Vader en bij de Heilige Geest. Daar kom je uit. En gelovigen zijn zo enorm gezegend, zo bijzonder gezegend. Ze hebben eigenlijk alles. Een enorm pakket aan zegeningen. En de vraag is of wij nog wel eens de moeite nemen om onszelf te vragen, is het bij mij tot aan de knieën? Of, nou ja, ik heb een beetje pootje paaien, je hebt wel hoor, dat is ook goed. Hè? Nou, als u met uw kleinzoon of kleindochter gaat zwemmen en u zegt, ja, mijn opa gaat wel een beetje pootje baaien, dan zegt hij, kom nou, laat naar je kijken. Dat kon ik ook al toen ik nog niet kon zwemmen. Snap je wel? Dat is zo. Die hebben dat heel scherp door. Maar de geestelijke zegen is een enorme stroom van geweldige dingen van de Heer Jezus. Dat is echt zo. En daar gaan we allemaal mank aan waarschijnlijk. Want we horen nauwelijks meer iets over hem. Het gaat over van alles. En we moeten vandaag allemaal bijgepraat worden. Het moet allemaal uit de doeken worden gedaan. Het is één groot circus. Sorry hoor. Als het niet over de Heer Jezus gaat, dan is het een circus. Dan is het een act. En een act kun je dus opvoeren. En dan kun je je best voor doen. En als je goed oefent, doe je het ook nog perfect. Je komt geen millimeter verder. Dat is het geheim. Dus terug naar de basis. En dat is de steenrots nu, was Christus. En Christus, mijn heiland, is geslagen geworden. Door de staf van Mozes in Exodus. Op het kruis van Golgotha. Doordat de toren van God hem troef. Niet omdat hij gezondigd had, maar omdat hij de schuld op zich wilde nemen. Wat hij niet geroofd had, dat wilde hij toch teruggeven. Hij wilde voor jou aan het kruis sterven. En hij wilde de zegenstroom van de Heere laten stromen. Wat zegt Paulus als hij het daarover heeft? U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Aha, hoor je het ook eens van een ander. Sorry hoor, Efeze 1 vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Tot aan je enkels, knieën, heupen, of is het een zwemmogelijkheid? Overvloedig. Heer, ik wil me erin onderdompelen. Ondergedompeld in de zegen van de Heere. In de geweldige rijkdommen van hem. Ondergedompeld, helemaal ten onder. Het gaat aan alle kanten om me heen. Ik voel me als een vis in het water. Misschien is het daar wel om dat we een vis achter op onze auto hebben. Ik weet dat het van het woordje ichtus komt, maar dat laat ik even los. Maar het beeld is zo prachtig. Ik wil met u lezen naar met u gaan naar Openbaring 22. Had u verwacht, want daar had u waarschijnlijk al een bladwijzertje bij gelegd. Openbaring 22. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en uit de troon van het Lam kwam. In het midden van die stroom, die straat, en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Dus niet één boom, zoals in het paradijs, maar in het midden van die stroom van zegen en aan de beide kanten. Het is alsof die zegenstroom afgepaald wordt, links en rechts, door de boom van het leven. En alsof de inhoud van die stroom de boom van het leven is. Ik denk ook dat dat de bedoeling is. Dat aan alle kanten de boom van het leven daar zichtbaar wordt. En die boom die draagt 12 vruchten. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Een stroom van levend water. Het water des levens. En de bladeren van die boom zijn tot genezing van de volken. Ze denken nu dat de evolutiegedachte ongeveer genezing is. En dat een beetje religieus gevoel genezing is. En dat misschien een stukje meditatie of iets van die aard genezing zal zijn. Maar de enige echte bron van zegen is de boom van het leven. En zelfs de bladeren van die boom. Ik ben geen botanicus. Ik heb nooit zoveel inzichten gehad in bloemen en planten en bomen. De Bijbel zegt ergens, aan de vruchten zul je een boom kennen. Nou, dat is ook zo, dat ken ik ook. Daar kan ik het nog een beetje aan herkennen. Maar ik heb een broeder, goede broeder, vriend gehad, die les gaf in Wageningen, was professor, was hoogleraar in Wageningen, was een boomkundige. Die zei, nou, de boom die kan alleen maar herkend worden aan het blad. De kenmerkende dingen van de boom des levens, die zijn tot genezing voor de volkeren. Als ze dat erkennen, zullen ze ook de vruchten leren zien en waarderen. Maar de kenmerkende dingen van het kruis van de Heer Jezus, waar iemand zichzelf overgaf, zichzelf opofferde, vlekkeloos, zonder smet of rimpel, waar iemand zichzelf in de dood wilde geven, waar iemand zichzelf verlaagde tot de allerlaagste stap. De dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. En die kenmerkende dingen van hem, die bladeren van de boom des levens, die zijn tot genezing voor de volkeren. Wat betekent dat? Nou, als ze jou zien, in dat beeld, dan zullen ze echt iets proeven. Maar als ze mijzelf zien, het ik van dato, dan is dat niet een kenmerkend iets van het kruis. Dan is dat van de mens die nog steeds helemaal overeind is en nog steeds aan zichzelf denkt en voor zichzelf graait. Ik weet niet of ik de vorige keer iets gezegd heb over de zonen van Eli. Eli is de hoge priester in het begin van het Samuelboek. Daar wordt Samuel, een jongetje, nog in het huis van de Heer in de tabernakel gebracht bij Eli. En die zonen van Eli, nou dat is met een stelletje, ze lijken wel Grunningers, sorry hoor, Drenten. Nee, ik heb altijd gedacht dat het is een stelletje tuig geweest, dat wil je niet weten, zoiets. Maar die zitten me daar eventjes in die vleespotten te roeren en die halen gewoon stukken vlees uit de offer, uit het offergereedschap, uit de vleespotten. En die namen dat voor zichzelf. Die hebben bovendien ook nog de ark van het verbond uit de tabernakel gehaald. En die hebben daar een soort trofee van gemaakt. Zoals je, nou ja, de een heeft een halve kangoeroe en de ander een hele beer of zo. En dan gaan ze daarmee de strijd in. En zo hadden zij dan de ark. De Filistijnen hebben dit ook zo opgepakt. Hebben gedacht, nou, nu gebeurt er wat. Maar het gaat me om het volgende. Ik vond die zonen van Eli zo'n stelletje tuig, dat ik dacht, dit kan niet. En dat het in de Bijbel staat, dat is eigenlijk een vlek. totdat ik mezelf tegenkwam. En zeg, dat hele gebeuren van die zonen van Eli is niet zo ver weg. Als je iets doet voor de Heer, stel je zit nu te preken, te spreken, een toespraak te houden, voor wie doe je het dan? Ja, natuurlijk zeggen we voor de Heer. Maar ga je niet langs een omweg een flink stuk vlees uit diezelfde pot halen voor jezelf? Dat is precies wat ze deden. Of als je zingt, voor wie zing je dan? Of als je bestuurt, voor wie bestuur je dan? Of als je les geeft aan kinderen, voor wie doe je het dan? Of wat je ook doet voor de Heer Jezus. Voor wie is het applaus? Voor de Heer of voor jezelf? En als het voor jezelf is, dan ben je ook bezig om uit diezelfde vleespot een stuk vlees te halen wat je zelf een beetje leuk vindt. Precies hetzelfde. Hier, dato. Dit is in ons hart. Al wat je doet, doet het van harte als voor de Heer. De kenmerkende dingen van het kruis is dat je jezelf weggeeft. Gehoorzaam bent tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. De allerlaatste treden ook gaan met hem, voor hem. Filippenzen 2, weet je wel? De gehoorzaam geworden, uiteindelijk gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Helemaal onderin. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. De eer, de glorie, de toeters en de bellen, de trompetten en de citers, die komen nog. Dat komt nog. Nu dienen. En deze gezindheid, de bladeren van het kruis, die zijn tot genezing van de volken. Dat zal overkomen. Maar al die mensen die hier aan het scoren zijn, alsof hun eigen bedrijf, gemeente, kerk, de prijs van de beste ondernemer van Nederland heeft behaald, ook zo. Dat is precies of niet een pienhuis. Ik word een beetje kattig misschien. Ik wil je niet veroordelen. Ik ga ook niet boven je staan. Ik ga naast je zitten en tegen je zeggen, lieve broeder, lieve zuster, zo zitten wij in elkaar. En dat moet niet, want dat zijn niet de bladeren van het kruis. Dat zijn de bladeren van mezelf. Van een soort wonderboom. En als die Heer die wonderboom in de dagen van Jona weer wegneemt, dan beginnen we nog te mopperen ook. Zo zitten we in. Dat is de werkelijkheid. We zitten daar middenin. U vindt hier in het laatste Bijbelboek een stroom van levend water ontspringend uit de troon van God en uit de troon van het Lam. En de troon van God en de troon van het Lam zijn ook midden in die straat, aan weerskanten dus, afgepaald door de boom des levens. Daarna is er niks. Links is er niks. Rechts is er niks. Dat is de straat. Dit is de, laten we zeggen, de afpaling, de afbakening van de zegen van God. Wordt aan alle kanten begrensd door de boom van het leven. Het kruis. Er blijft niets anders over dan Jezus Christus en die gekruisigd. Die tekst kent u en die gebruikt u en dat meent u ook. Maar u hebt hier een voorbeeld, een prachtig voorbeeld, waaruit blijkt dat dit ook de zegen is voor de anderen. En niet, nou ja, wat we allemaal aan compromissen sluiten. Je wordt er moe van als je alle dingen leest van wat er allemaal niet goed gaat. En niet meer. Ik was zondag zover dat ik was in Nijverdal in de gemeente. Ik wil nog niet langer praten en ook niet langer denken over alle dingen die niet goed gaan en die niet goed zijn. Ik wil het over hem hebben die wel goed is. En dat is de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat mensen dan zeggen, ja, dat horen we dan nooit. Nou, dat is dan jammer, dat had ik dan eerder moeten doen. Maar we moeten over hem praten die wel deugt. Het oude verhaal van die kapitein van een cruiseschip in Noorwegen die de vraag kreeg van, oh, ik slinger dat tussen die bulterhoek. Weet je nu al die zandbanken te liggen, kapitein? Nee, zei, dat weet ik niet. Nou, en u bent kapitein, ja, zei, ik ken de vaarroute. Je kunt al die zandbanken benoemen en de vaarroute niet meer zien. Of die expert in valse munterij, die een vraag kreeg van, kent u nu al die eigenschappen van de valse bankbiljetten? Zei, nee, daar weet ik helemaal niks van. Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel alles van goede bankbiljetten. We moeten ons niet laten inpakken door het journalen, door de kranten, door de tijdschriften, door weet ik van wat voor berichtgevingen. Want die hebben allemaal zandbanken. Die hebben allemaal valse bankbiljetten. En ik hoef niet alles te weten van valse bankbiljetten. Ik moet bij hem zijn. Heer Jezus, U bent genoeg. U bent de bron van zegen. U bent mijn zegenbron. U bent mijn alles. Heer Jezus, ik wil u zo graag leren kennen. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil u kennen, Heer. Jezus, leer me u te kennen. Liederen uit onze bundels. We willen u danken, Heer Jezus, voor wie u bent. Nu, dat staat hier. In de toekomst gaat die stroom van zegen vanuit Jeruzalem vloeien. En dat zal een geweldige zegen zijn voor de volkeren. U en ik zijn dan al weg. Dat we zijn niet gaan emigreren naar een andere provincie, dat lost niks op. Maar we zijn bij hem. We gaan de Heer Jezus tegemoet en het zal binnenkort gebeuren. Heb ik daar een datum van? Nou, misschien. Ik hou het maar op, laat ik zeggen, 13 maart. Ja. Nou, over een uurtje of zo. We gaan hem tegemoet. We gaan naar de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan word ik door de Heer Jezus thuisgehaald. Dat is de hoop van de gemeente. Het is niet dat we door die prut heen moeten, dat we al die zandbanken nog bij langs moeten en dat we al die verkeerde toestanden nog zullen moeten meemaken. Jij en ik gaan de Heer Jezus tegemoet. We gaan op weg naar hem. En hij brengt ons daar waar hij plaats heeft bereid. En ik hoorde hem daar zeggen, dus wat in Babel niet meer gehoord wordt, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, dat is dan voorbij. In de wereld is dat niet meer zo. Want de gelovigen maken mee dat hij zegt, fijn dat jullie hier zijn. Ik heb voor jou betaald daartoe. En ik zeg, dat weet ik, Heer Jezus, ik dank u er ook voor, ik prijs u. En ik heb jou de heerlijkheid gegeven die God de Vader mij gegeven heeft. Dus dezelfde glorie die ik nu heb, is voor jou. In het onberispelijke, moeilijk woord, onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ik sta daar in de tooi van hemzelf. In alles wat hij zelf heeft gedaan, word ik daar gezien. In zijn heerlijkheid, in zijn glorie. En als ik bij de troon kom, dan krijg ik ook een citer. Ga ik meezingen. Mijn zoon zingt heel goed, zong heel goed. Heeft jaren niet gezongen. Ja, hij zong wel mee in de gemeente. Maar niet zo hard en niet zo duidelijk. Maar vroeger zong hij luid en duidelijk. En we hebben altijd gezegd, hey, wat zingt hij mooi. Nee dus. Is je naar een concert geweest, en anderhalve maand terug, ergens in Veenendaal, en daar heeft hij zo van genoten. Dat was een beetje in de sfeer van de Gator Vocal Band. Ik bedoel, zo ongeveer was die sfeer. En nu is er een soort groepje in Nederland ontstaan, 16 mannen. En die heette Men for Christ, dus M-E-N dus in het Engels. En dan het getal 4 gewoon, maar dat is tegenwoordig modern, hè, om dat voor te zetten. For Christ, dus mannen voor Christus, 16 man. En er is ook een orkestje bij, man of 12. En die proberen dus dat Gator repertoire hier in Nederland te brengen. En wie schetst mijn verbazing dat Jan, mijn zoon, afgelopen zaterdag naar een auditie is geweest om te leren zingen bij die club. Hij is aangenomen. Nou, dat verbaast me niks. Ik was zondag natuurlijk helemaal nieuwsgierig hoe dat afgelopen was. Nou, hij was geslaagd. Ik zei, nou, dat betekent dat ik het mag horen. Het wordt nu tijd dat je dat laat horen. Ik wil het wel eens meemaken. Ze zullen wel komen. 4 broeders uit onze gemeente zitten bij die 16. Dus hij is er dus ook een van nu. Maar zo prachtig om mensen ineens te horen zingen. Wat fijner dat u kunt zingen. Ik weet wel dat u dan denkt, ja, maar dat moet wel een beetje zuiver zijn. Ik vroeg mijn schoonzoon gisteren, dat is een andere samenkomst, van als jij nou aan het eind een lied voor ons gaat zingen, nou zeg ik, dan hoef je niet meer te zeggen dat de samenkomst afgelopen is, want dan zijn ze het allemaal al uit. Nou, ik snap dat. Maar zou je het willen? Ik heb 1 keer een fout gemaakt door een zuster die zo vals en zo hard zong als het maar zijn kon. Door te zeggen, zuster, natuurlijk ken ik haar naam. Het is beter dat je wat meer zachter zingt. Nou ja, dat heb ik gehoord hoor. Ik zing er niet voor u, ik zing voor meneeren, punt. Zo van, waar bemoei je je mee? dat is ook een, maar zij zong ook echt voor de Heer Jezus, denk ik. Dat denk ik wel. Maar dan zingen voor de Heer Jezus. Muziek maken voor de Heer Jezus. Glorie voor de Heer Jezus. Grootmaking van Hem. U en ik in de zegen van de Heer. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zullen bij Hem zijn. We zullen met Hem zijn. We zullen om Hem heen zijn. En tot slot wil ik u een tekst lezen uit de brief, de profetie van Jesaja. Jesaja 12. Lag al klaar. En dat is ook eigenlijk voor de toekomst, als het om de profetie voor Israël gaat, dat ze in de toekomst tegen elkaar zullen zeggen, op die dag zult u zeggen, Jesaja 12. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En Hij is mij tot heil geworden. En nu komt eigenlijk de tekst die ik zeggen wil. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op die dag zult u zeggen, dank u de Heere en roep zijn naam aan. Maakt zijn daden bekend onder de volken. Zing, zegt vers 5, zing psalmen voor de Heere, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Een prachtige profetie dat zij zullen gaan en ze zullen zeggen, we willen water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, die zijn overvloedig aanwezig. Die bronnen, die stromen, ik heb ze u net geschetst. Maar jij en ik kunnen met dezelfde bijzondere profetie van Jesaja zeggen, ja, maar dat is een vervolg op hoofdstuk 11. En daar gaat het over een tronk uit Israël. Ja, ja, ja. Het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus. Want ook in Jesaja gaat het over de Heer Jezus. Ook in Jesaja blijft van de koning van Babel niks over. Als u dat wil weten, moet u Jesaja 14 maar eens lezen, waar de koning van Babel uiteindelijk terechtkomt. Nou ja, ik wil niet een raar, luguber verhaal vertellen, maar het staat er echt in, hoor. Dat hij, als hij daar aankomt in het dodenrijk, dat er een soort liturgie al opgesteld staat. En dat ze daar allemaal het woord nemen. Is er nog iemand, vraagt dan degene die daar dient, die het woord wil voeren. Nou, ze gaan allemaal overeind. Ze sliepen wel, ze hebben elkaar wakker gemaakt. En ze gaan dan allemaal zeggen, nou, dan kom je ook op de plek waarbij al zijn. Nou, verbijsterd zullen ze elkaar aanstaren in hun gezichten. En Jesaja 14, zeg ik 12? Nee, dat is 14. En onder u is een bed van maden. En wormen zijn uw deken. Nou, dat is dan het einde van de koning van Babel. Dat is het einde van de mens. Van alle grootheid en van alle grootheidswaan. Onvoorstelbaar. En wij scheppen water uit de bronnen van het heil. En we hebben muziek. Babel is geen muziek meer. Geen stem van bruidegom. Niets meer. Geen kunst. Helemaal niks. En wij staan in het centrum van de zegen van de Heer. En u hebt nu vanavond die zegen al. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan hebt u die zegen. Het gaat over Israël. Israël is een apart verhaal in de Bijbel. En ze zullen ook een aparte zegen hebben, maar de principes zijn precies hetzelfde. Israël zal tot zegen zijn als de gemeente is weggenomen, als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan, dan zal Israël weer terugkomen. Dan zullen ze die tweede kans krijgen. En dat zullen ze ook aangrijpen. En ze zullen die zegen ook proeven. Ze zullen met die zegen ook verder mogen gaan. Maar jij en ik hebben nu die zegen. U bent nu gezegend met alle geestelijke zegening. Ja, niet met de aardse zegen, maar met de geestelijke zegen van onze Heer Jezus. U bent rijk. En het wordt tijd dat u dat zegt. Niet naar mij, want dat lost niks op. Maar tegen elkaar zeggen van, Heer, heeft ons geweldige dingen gedaan. We gaan met vreugde, ook nu al, met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Wat bent u een geweldig gezegend iemand, als u gelooft. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel dat u uw zegen zo wilt tonen. En dat u ons nu wilt wijzen op die geweldige zegen van uzelf. En die zegen is, ja, door de troon van God en door de troon van het Lam. Door de boom van het leven die midden in die stralen van zegen staat. maar ook aan weerskanten. Buiten die boom is er geen zegen. En die zegen, die boom zelf, is het middelpunt van de zegen. Het binnenste, het hart van de zegen. Dank u wel dat dat allemaal gebeurd is. En dat we daar nu vanavond naar mochten kijken. Vader, we willen ook met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En we willen zingen. We willen u lof zingen, Vader, u en de Heer Jezus. We prijzen u. Amen.